Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 140 en daarvan de eerste vijf verzen. Psalm 140, de eerste vijf versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit het boek Handelingen en daarvan het 13e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij... Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 13. En er waren in Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger en Lucius van Cyrene en Manahem die met Herodes de viervorst opgevoed was en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeiden de Heilige Geest zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen vasten en baden zij en hun handen de handen opgelegd hebbende, lieten zij hem gaan. En deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest kwamen af tot Seleucië. En vandaar scheepten zij af naar Cyprus en gekomen zijnde te Salamis. Verkondigden zij het woord Gods in de synagoge der Joden en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, diens naam was Bar-Jezus, en welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandige man. En deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zeide: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En u ziet, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. En als de stad dat doorzag het zijn geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. En Paulus die met hem waren van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. En Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. En zij van Perg het land doorgaande kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoge op de Sabbat, op de dag des Sabbats zaten zij neder. En na het lezen der wet en der profeten zonden de overste der synagoge tot hen zeggende: Mannen, broeders, Indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreek. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide: gij Israëlitische mannen, gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid. En heeft omtrent de tijd van 40 jaar hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan heeft hun door het lot het land er zelf uitgedeeld. En daarna omtrent 450 jaren gaf hij hun de richters tot op Samuel de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaar. En deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot een koning, de welke hij ook getuigenis gaf en zeide: ik heb gevonden David, de zoon van Izii, een man naar mijn hart die al mijn wil zal doen. En van het zaad Jezus heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. En als Johannes eerst al de volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering, doch als Johannes de loop vervulde, zeide hij: wie meent gijlieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoenen zijner voeten te ontbinden. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht Abrahams en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gekomen, gezonden, want die te Jeruzalem wonen en hun overste, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen is geschied, dat namelijk God deze vervuld heeft aan ons hun kinderen als hij Jezus verwekt heeft. En gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer tot verderving keren zal, heeft hij al dus gezegd: ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een ander psalm zegt: gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd is. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten: ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naasten sabbat hun dezelfde woorden zou gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten, Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende sabbatdag kwam bijna de gehele stad tezamen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de schade ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. En als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heeren. En er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad. En verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met een heilige geest. Tot zover de schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons dit woord gegeven om het niet alleen te lezen, maar het ook te verkondigen. Want uw woord moet geproclameerd worden. Er zijn vele propagandamachines, ook binnen de kerken. De reformatorische propaganda staan al aan de kant van de duivel. Want dat is wel door de jaren gebleken. Dat beter is een heiden te zijn dan een afvallige. Mochten we dat eens overdenken. Tot waarschuwing. Want eens verlicht de gave des Heilige Geestes gesmaakt. Het goede woord Gods. En afgevallen kan niet meer bekeerd worden. Heere, gij laat het ons nog verkondigen. En mocht het zaad des evangelies vallen in een wel toebereide aarde. En bij het evangelie daar hoort alles bij. Dat gaat niet ten koste van uw heilig recht. Maar dat is in Christus zo heerlijk vervuld. Zo heerlijk opgeluisterd. Dat gij door de gerechtigheid van Christus belieft zalig te maken die geloven. En daartoe lezen wij ook in dit hoofdstuk: zij waren daartoe verordineerd. Heren, dat we dat toch zouden laten staan, ja veel meer omhelzen. Want het alles komt voort uit uw eeuwige raad. En buiten uw eeuwige raad zal niets bestaan, hoewel gij verbondsmatig breder handelt als dat gij in uw verkiezing hebt bepaald. Dat is uw soevereiniteit. Opdat niemand zou zeggen: het kon voor mij niet. Het gold mij niet. Want gij hebt niet tot het zaad van Jacob gezegd: zoek me tevergeefs. Heren, dat we het mochten verstaan ook in dit gedeelte. Uit dit gedeelte waarin blijkt dat er velen zijn die het woord Gods tegenspreken, wederspreken, diaboliseren, lasteren. Dat is in alle dagen geweest. En ze hebben de Heere der Heerlijkheid Beelzebub genoemd, bedrijvende de zonde tegen de Heilige Geest. En wee degene die zich daaraan vergrijpen, dan zal het blijken dat ze daartoe gezet zijn. Heere, mocht dat ook dat onderscheid vanuit uw woord aangetoond worden, gesteld of gezet. Verheerlijk uw naam en kracht tot aan de verste grenzen. Want daartoe waren ook de apostelen gesteld om uit te gaan en het woord te verkondigen tot aan het uiterste der aarde. Heere, gij zijt daar nog mee bezig. En zolang de aarde bestaat, zult gij dat woord doen klinken tot aan de verste grenzen. Mocht het ook heden deze dag gebeuren, daar we ons ook bevinden in een uiterst deel van de wereld. Uw woord mag nog klinken en mag het ook weerklank vinden op de bergen. Weerklank vinden in de harten van uw volk, maar ook ingang vinden in de harten van verloren zondaren. Opdat ze ook weer klankers mochten worden en van het getuigenis van Christus. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, gedenk uw volk, de broeders, dichtbij, veraf. Mocht Gij ze versterken in het allerheiligst geloof. En dat alleen om Jezus wil. Gij zult ook de mond der leugenspreker stoppen. En zoals Gij ook in dit hoofdstuk betuigt. En op vele plaatsen. Er is veel namaakwerk. Maar alleen uw woord zal bestaan. En degene waarin Gij uw woord in Christus hebt verheerlijkt. Verheerlijkt aan uw naam en kracht om Jezus uw naam. Ja, geliefde, dit hoofdstuk, waar ook een gedeelte wordt herhaald door de apostel in Antiochië. Dat is altijd goed. En na het lezen der wet en der profeten, daar begon het mee, hè? Daar begon de eredienst mee. Het lezen van de wet en de profeten, wet en evangelie. Zonder de overste der synagogen. Mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. Dat is ook altijd de orde. Als we binnen de gevestigde kerk, ja, dan geschiet dat met de rechterhand der gemeenschap of met de handoplegging. Toen de apostelen Barnabas en Paulus werden uitgezonden naar de heidenen. En toen werden zij de handen opgelegd en lieten zij hen gaan. Dat betekent, ze hadden ook toestemming. Het was niet alleen geestesdrijving, geesteswerk, dat in de eerste plaats. Maar het was ook met toestemming van de eerste christengemeente, van ja, de apostolische kerk, die toen op de Pinksterdag is geboren, uit God geboren. Toen is er een andere tijdperk ingetreden. Christus had het al uitgeroepen. Het was al Pasen geweest. Maar het moest nog Pinksteren worden. Want de geest was nog niet. De geest was wel, maar hij was nog niet uitgestort. Dat was een beloofde geest. Ik zal u de tweede trooster zenden. Opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Als de Heere die tweede trooster uitzendt, als de Heilige Geest, de Parakleet, dan wordt hij nooit meer weggenomen in de harten van degene die de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar toch blijft Gods volk en Gods getuigen afhankelijk van de Heilige Geest, want ze konden zomaar niet gaan lopen, ze konden zomaar niet tot de heidenen gaan, ze wisten hun roeping. Maar ze zonderden zich af om te vasten. Toen vasten en baden zij. En de Heilige Geest had gezegd: zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus het is roeping en zending. Het is roeping en zending. En dat kunnen we duidelijk zien. En in dit gedeelte, we kunnen natuurlijk niet elk vers behandelen, maar even een inleidend woord. Dan komen ze bij de stadhouder Sergius Paulus. Een verstandig man. Was niet alleen verstandig. Hij zocht zeer het woord Gods te horen. Nou, als hij zulke stadhouders nog zou hebben in onze dagen. Die zocht zeer het woord Gods te horen. Het onvervalste woord van God. Maar er was gelijk, waar de Heer zijn kerk bouwt. Daar bouwt de duivel zijn kapel. Maar Elimas de tovenaar wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Heeft Paulus toen gezegd van, nou ja, je moet toch iedereen in zijn waarde laten. Je moet toch die man die denkt er zo over. Zo ageren ze in onze dagen. Nou ja, die Elimas die denkt er zo over. Ik denk er anders over. Er zijn wat verschilletjes, wordt er gezegd in onze dagen. Nou weet je wat Paulus, die trekt alle registers van de christelijke tucht open. En hij zegt, hij aanziende, doch Paulus die ook Saulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zei de oog, hij kinders duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid. Nou, er zijn het barst ervan in onze dagen, van die Elimassen de tovenaars. Het barst ervan. Dat zijn van die trollen, van die dwepers. Die willen het werk Gods nadoen. Christus krijgt ze op zijn weg. Paulus krijgt ze op zijn weg. Alle die door de Heer geroepen zijn om het woord te prediken, krijgen ze op de weg. De dominees hebben er geen last van. Want die zijn niet geroepen. Dat blijkt uit alles. Want als je van God geroepen bent, dan ben je publiek geroepen. Publiek geroepen om de roepende zonde van land en volk te bestraffen in zere naam. En de leugensprekers de mond te stoppen als de ere Gods ermee gemoeid is. Kijk, als Simei David vloekt, dan zegt David tot die zonen van Zeruja. Want Abishai zegt, zal ik zijn kop eraf slaan, even met mijn woorden gezegd. Zal ik van die brutale hond zijn kop afhouden? Toen zegt David, wat heb ik met u te doen, gij zonen van Zeruja? Want de Heer heeft gezegd, vloek David. Nou moet je nou niet denken, dat zal ik, hè, dat heb ik eens onderzocht. David wil hier niet zeggen dat God Simei had aangedreven om hem te vloeken. Dat zou absurd zijn. Want hij was de gezalfde des Heren. De man is in hart. Maar dit is bij wijze van gelijkenis, moet men dat opvatten alsof hij zeggen wilde, indien God het nodig keurt, dat ik ook nog deze tuchtiging en kastijding onderga, omwille van mijn zonde, wie zal dan de hand des Heren afslaan en tot hem zeggen, wat doet gij? David aanvaardt deze smadelijke lastering als een vaderlijke kastijding. En hij buigt zich gewillig en gelaten onder de roede Gods, totdat de Heren die roede weer zal opheffen. Het is een gelovig kussen van de roede. Dus het is wel onderscheiden. Je kan alles niet op één hoop gooien. Gods woord leert ons dat onderscheiden. En zo is de Heer Jezus ook gelasterd, hè, toen hij stond in de zaal van Caiaphas en hij zweeg stil. He, ze gooiden een doek over zijn hoofd en ze sloegen hem in het gezicht. He, en ze vroegen hatelijk, wie is het die u geslagen heeft? Hem lasterende, staat er geschreven. Dus we moeten dat nooit loskoppelen, hè, van de borgtocht van Christus. Hier mag David buigen, hè, onder de kastijdende roede des Heeren. Het betrof David. Dan mag Gods volk zich de beelden zijn zoons gelijkvormig wordende als een lam. Als het jezelf betreft, nou ja, dan mag ik wel zwijgen. Je hoeft ook op al die lasteringen van die trollen in onze dagen niet in te gaan. Hoor. Want ijzer scherpt men met ijzer. En niet met verrot hout, verrot lasterhout. Dan ben je geen partij. Al die houten bijlen en gebroken pijlen, mensen houden er toch over op. Daar ga ik allemaal niet op in. No. Ijzer scherpt men met ijzer. Alzo scherpt men het aangezicht zijns naasten. He, dus als David gevloekt wordt, want dat was nogal wat Simei uitkraamde. Ga uit, gij man des bloeds, gij man Belials. Hij zegt tegen David, je bent een duivel. Zei hij tegen de man Gods. Kon Simei daarvan vergeven worden? Nee, want onder Salomo is hij ter helle gevaren. De Heer heeft met Simei afgerekend. En zo zal het al die vloekers en die spotters vergaan, die het werk Gods aantasten. We zien het ook hier, en dat zijn dan ook onze tekstwoorden, min of meer in de context verklaard. Als de gehele stad er samen kwam om het woord Gods te horen, doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Nou, dat is in alle tijden, er is niks nieuws onder de zon. He, ze doen zich voor in een ander jassie als een engel, als engelen des lichts zoekende degene te verleiden. En zoals hier ook opgestekend staat, hè, ze zochten de stadhouder van het geloof af te keren. En dan moet de tucht in werking treden. Of als je dat niet doet, dat is een keihard bewijs dat je een valse profeet bent. Dat je aan de kant van de duivel staat. Nou, welke dominee staat er in onze dagen niet aan de kant van de duivel? Want iedereen mag leren modaliteiten kerken. Maar Paulus zegt, er is maar één kerk. En dan zet die Elimas de tovenaar tegen de wand. In de naam van Christus, in de naam des Heren. O gij kind des duivels. Vol van alle bedrog en van alle arglistigheid. En wat deed die Elimas? Zult gij niet ophouden te verkeren, te diaboliseren de rechte wegen des Heren. Dat zijn van die trollen. Je hebt ze ook bij wereldse klokkenluiders. Die hebben ook, zeg maar, een trollengevolg. Hè? Want Dat geschiet ook uit afgunst. Dat geschiet ook omdat men op de hand wil zijn van de massa. Men wil de opinie van de massa. In dat kader publiceert het RD de opinie van de massa. En dat blijkt dan de wil van de illuminatie. Het RD.nl, SGP staan allemaal in dienst van de illuminatie. Dat zijn allemaal Elimassen de tovenaars. Ik zal u dat nog nader bewijzen. Ik heb het al zoveel keer bewezen. Maar omdat dat in onze dagen ook de kerken beheerst. Nou, dan hoor ik iemand zeggen, zo'n oudvader, liever een heiden dan een afvallige. Weet je wat Luther zei? Liever Turks dan paaps. Want paaps is afvallig. Liever Turks dan paaps. Dat is niet gezegd om te kiezen tussen kwaden. Nou, dat wordt er niet mee bedoeld. Nou, het is als het ware een spreekwoord. Beter een heiden, want een heiden kan nog bekeerd worden, maar een afvallige niet meer. Dat wordt er mee bedoeld. Een Turk kan nog bekeerd worden, maar een paap niet meer. Tenminste, als je hand in hand gaat met Antichrist, met Rome. Dan ben je een afvallige geworden als je dat profaan. Er zijn vele Romeinse mensen tot bekering gekomen. En ik moet u zeggen dat de tijd voor de reformatie was het nog niet zo slecht gesteld als in onze dagen. He, wij leven na de reformatie. Maar de afval is des te groter geworden. Apostasie, apostatie, afval. Er is geen afval der heiligen. Nee. Maar ook in onze jonge dagen was de valse leer min of meer taboe in de rechtzinnige kerken. Met name in de Nederlandse vormde kerk. Daar is door koning Willem I leervrijheid ingesteld. Er was nauwelijks verzet. Toen is de afval begonnen. De planting gods in Nederland is een afvallige kerk geworden. En God heeft hem uitgerukt. 2004, geheel uitgerukt. Bestaat niet meer. Degene die zich hervormd noemen binnen de PKN, dat zijn leugenbeesten. Dat kan niet. Je bent lid geworden, dominee geworden van een totaal nieuwe kerk. Waar God niet vanaf weet. PKN is ook een valse kerk, net als Rome. En de rest is allemaal afgescheiden. Het zijn ook allemaal valse kerken. Het blijkt dat ze ook met die afval meegaan. Meedansen, meehuppelen. Nou, daar weet de Heer ook wel raad mee, hoor. God is er niet mee in de war. Daar ben je dan toegezet. Dominees die daarmee meedansen zijn er toegezet. Die zijn nooit voor God geroepen. Het bestaat in de eeuwigheid niet. En dat zegt ook hier in dit hoofdstuk. Daar wil ik u dan op wijzen. Vers 47, want alzo heeft de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld, hoor ik goed, dat is verordineerd, uitverkoren, tot een licht der heidenen. Ik heb u uitverkoren, opdat gij zoudt uitgaan, zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, om veel vrucht te dragen. Ja. Nou, dat wordt in onze dagen natuurlijk ook betwist door die trollen en die dwepers, die beunhazen, want daar barst het van in onze dagen. En die handelen allemaal uit afgunst. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Gods getuigen zijn door God gesteld. En de valse leraars en lasteraars zijn daartoe gezet. Dat zien we heel duidelijk werkelijkheid worden in de levens van de dwaalleraars. En met name Petrus ontmaskert ze in zijn tweede zendbrief hoofdstuk 2. Ook doet de apostel Judas dat met eigenlijk gelijkluidend aan wat Petrus zegt in 2 Petrus 2. En hij vergelijkt die valse leraars, die trollen en die dwepers met redeloze dieren. Dieren volgen hun natuurlijke instincten om zichzelf in het leven te houden. En deze dwaalleraren worden ook gekenmerkt door zelfzucht. Die de ere Gods negeren en vertrappen, want dat gaat er altijd mee gepaard. Moet je maar eens opletten. Als het hun eigen eer betreft, dan staan ze op hun achterste benen. Maar als het de ere Gods betreft, dan zwijgen ze als het graf, dan zijn ze niet thuis. Dat zijn valse leraren. Dat zijn modaliteitenleraren, zijn valse leraren. Dat tolereert Gods woord nergens. Niet binnen de gemeente van Christus, wel te verstaan. En deze valse leraren, heb ik al gezegd, worden gekenmerkt door zelfzucht. Het eigen ik van de oude mens staat bij hun in de etalagekast. Het eigen ik van de oude mens, die staat in dienst van de duivel. En dan is het de mens het middelpunt, om punten te scoren. En in plaats van de drijfveer, het verlangen om God de eer te geven, zijn de zulken slechts uit om hun eigen eer te nemen. Ze net zoals Biljam, valse profeet. En met zulke valse leraars kom je dan ook bedrogen uit. Want met degene die je leeft, daar sterf je mee. Met, hoor je het goed? Met degene met wie je bevriend bent, in en uit gaat, daar sterf je mee. Goed te verstaan. En daarom zit Gods volk dikwijls in de eenzaamheid. Nou, dat is ook niet zo verkeerd hoor. Nee, beter eenzaam en met God gemeenzaam. Ja, dat is ook niet te maken. Daar kom je dan ook wel achter. Hè? Want de eenzaamheid zelf leert niks hoor. Helemaal niks. Nee, God leert het. Dus de dwaalleraren in 2 Petrus 2, dat blijken mensen te zijn, dwepers en trollen, die de weg van het ware geloof hebben verlaten, dus nooit geen geloof hebben gehad. En zij zijn er erger aan toe dan degenen die nooit tot de gemeente hebben behoord en de weg van de verlossing niet gekend hebben. Nogmaals, beter een heiden dan een afvalliger. We hebben het nou met die van der Staaij weer gezien. Daar staat hij met een afbeelding van de verloren zoon in de Tweede Kamer te paranderen. Nou, hoe kan van der Staaij, die op alle fronten in de zonde leeft, enig bijbelszinnig woord zeggen over de verloren zoon? Dat moet je mij eens vertellen. Hebt de verloren zoon gezegd bij de koelbloedige moord op Gaddafi? Een historische dag. Heb je dat de verloren zoon horen zeggen? Zou je dat de verloren zoon in zijn mond durven leggen? Zou je de verloren zoon in zijn mond durven leggen? Gooi die prostitutieleeftijd toch omhoog. Zou je dat de verloren zoon in zijn mond durven leggen? Als hij dat doet, bedrijf je de zonde tegen de Heilige Geest. Dan zeg je, die verloren zoon mist het getuigenis van Christus. Mist de Heilige Geest. En als hij dan zulke woorden, die verloren zoon, of wie het ook betreft, Paulus, de apostelen, Gods geroepen knecht in de mond legt, dat is ten eerste laster, maar het is ook lastering tegen de Heilige Geest. Dat is Elimas de tovenaar. Heb je de verloren zoon horen zeggen aan de tafel van Jinek? Wees trouw aan wie je trouw belooft. En dat geldt ook voor sodomieten. Heb je dat de verloren zoon horen zeggen? Durf je dat in zijn mond? Dat doet van der Staaij. En van der Staaij dweept met die verloren zoon. Dan had hij een verhaal over schilderijen die de Russische tsaren in de 17e eeuw van Nederland hebben ontvreemd en die allemaal in Sint-Petersburg zijn gekomen. Een dom verhaal. Hij heeft het niet over de MH17. Daar heeft hij het niet over. Rutte heeft gezegd de onderste stenen boven komen. En Rutte is zelf de onderste steen. Timmermans, leugenaars. Daar heeft hij het niet over. Hij heeft het niet over de Demmingdoofpot. Daar heeft hij het niet over. Die van der Staaij heeft het helemaal nergens over. Helemaal nergens. Dat zijn dwepers. Dat zijn trollen. En zo zien God ze ook. Dat heeft God me geopenbaard. En dat kan ik ook uit Gods woord bewijzen. En als we daartegen ageren, doen we dat altijd met feitelijke bewijzen. Dan citeren we wat van der Staaij heeft gezegd. En dan zetten we Gods woord tegenover. En hij moet het met elk woord moet ik verliezen. Met elk woord. Elk woord kan je buitenboord werpen. Want er is geen woord wat van der Staaij zegt. Er is geen woord van God bij. Geen woord. Dat zijn spotters. Waarvan Petrus zegt. Er zullen spotters zijn in het laatste der dagen. En wat doen die spotters? Die nemen het woord van God in de mond. En die gaan de ware godsdienst daarmee in discrediet stellen. Door de ware godsdienst te vervalsen. In de Tweede Kamer werd door van der Staaij de verloren zoon verkracht. Puur verkracht. Ten eerste leeft hij zelf in de zonde. Hij is zelf een oudste zoon. Een oppassende jongen. Nou, je moet maar eens kijken hoe het met die oudste zoon is afgelopen. Toen die verloren zoon wederkwam, hij zegt als zo'n beest in de hemel komt, wil ik er niet wezen. Want dat is het uiteindelijk. Je moet ze maar eens beproeven. Die schermen met het evangelie. En als je ze tegenkomt met feitelijke bewijslast, dan springt er een adder uit. Dan springt er een adder uit. Want weet je wat er dan blijkt? Als hij die feitelijke bewijzen zet in het kader van de Ere Gods, in het kader van het recht Gods, dan barst er een adder uit. Ik heb het al duizenden keren meegemaakt. Maar binnen de gemeenschap der heiligen kan dat niet bestaan hoor. Je valt op het woord, je valt er bovenop, of je valt achterover aan de kant van de duivel. Want het komt ook in onze dagen massaal openbaar dat het hele reformdom aan de kant van de duivel staat. Er zijn maar twee kanten. Je staat of in de kant van Christus, door vrije soevereine genade. Je bent uit die grote hoop gerukt, die ter helle reist. Of je staat aan de kant van de duivel. Er is geen tussenweg. Er is geen soort gereformeerde gemeente tussenin. Nou, absoluut niet. Je bent gezet of gesteld, hè, heb ik gezegd. Ik zal dat bewijzen. De Heere zegt tot Jesaja: zie, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft, en gij zult bergen dorsen en vermalen, heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Tot Jeremia werd gezegd: eer ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. Dat is geroepen, uitverkoren. En Johannes, ik heb u gesteld dat gij zult heen gaan en vrucht dragen. Handelingen 13 vers 47, ik heb u gesteld tot een licht der heiden. Ik heb het u net voorgelezen. 1 Timotheus 1 vers 12. Zegt Paulus, die mij in de bediening gesteld heeft. 1 Timotheus 2 vers 7, waartoe ik gesteld ben als een prediker, een apostel. 1 Timotheus 1 vers 11, waartoe ik gesteld, 2 Timotheus 1 vers 11, waartoe ik gesteld ben, een prediker, een apostel, een leraar der heiden. Hebreeën 1 vers 2, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, dat geldt Christus. Hebreeën 2 vers 7, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer heb gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. En die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes, in geheel zijn huis was. Want alle hoge priesters uit de mensen genomen, Hebreeën 5 vers 1, worden gesteld voor de mens in zaken die bij God te doen zijn. Hebreeën 8 vers 3, want een iegelijke hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtoffer te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. En nou zien we het verschil met gezet. Gezet is voorbestemd, hè? Dat geldt alle trollen, dwepers en valse leraren. Namelijk degene die zich aan het woord stoten, zegt Petrus in 1 Petrus 2 vers 8. Ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Gezet, daar heb je gezet. 2 Petrus 2 vers 6. Dat zijn maar een paar versen mensen, want als ik heel het woord moet doorlopen. En weet je wat nou die trollen doen? Dan zeg je, nou heb ik een tekst gevonden dat waar u gesteld zou zeggen, daar staat gezet. Want zo zijn ze altijd bezig, hè? Om te ziften, te muggenziften, elk woord te diaboliseren. Maar je staat ermee voor God. Want dan vat je toch de intentie niet, of je wil het niet verstaan, omdat je met wrevel en afgunst bent vervuld. Net zoals Elimas de tovenaar, van de duivel bezeten. Nou, er zijn er wat van de duivel bezeten, op en onder de kansel in onze dagen. Maar Petrus zegt in 2 Petrus 2 vers 6, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gezet degene die goddelooslijk zouden leven. Gezet is voorbestemd en gesteld is uitverkoren, geroepen, uitverkoren. Dus goed verstaan, Gods woord laat zich niet bedriegen. We kunnen dat natuurlijk verder bewijzen, degene die gesteld zijn, door de Heer gesteld, geroepen, uitverkoren zijn om het woord te prediken, die worden altijd door de valse godsdienst, door het naam christendom, vervloekt. Er staat zoveel van in Gods woord. We hebben het van Simei gezien. David komt tegenover Goliath te staan. Ik kom tot u in de naam van de Heere der Scharen, de God der slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. En hoe bestrijdt David Goliath? Met dezelfde tucht als waarmee Paulus Elimas de tovenaar bestraft. Het is precies hetzelfde. Ja, de middelen die zijn wat anders. David gebruikte gladde stenen. Dat is een hele les. Dan moet je geoefend worden, want weet je, je bent geneigd om de valse leraars te bekogelen met een handvol losse stenen. Dat werkt niks uit. Dat is ook ongeoorloofd. Dat is ook ongeoorloofd. Er moet altijd bewijslast zijn, heb ik gezegd. En dat zei David, gij hebt de God der slagorde Israëls gehoond. Dat was bij iedereen bekend. Goliath stond dag in, dag uit te vloeken. De God van Israël te vervloeken. het volk Israël te vervloeken. Maar dat zegt David nog eens letterlijk erbij, om het ook in Gods woord te doen optekenen, dat er bewijslast zou zijn waarom David die Filistijn, ja, dat was natuurlijk ook wel geoorloofd om tegen de Filistijnen te strijden, maar Saul die dorst met heel zijn leger, die Goliath niet aan, hij dorst het niet. En Saul was toch geen lafaard. In de strijd, dat kon je toch niet van Saul zeggen. Je kan van Saul alles zeggen, maar hij was geen lafaard in de strijd. Maar toch dorst die Goliath niet aan. Nee. En dan gaat David tot Goliath met zijn staf en zijn herderstas. En dan gaat hij eerst naar de beek en dan legt hij er 5 gladde stenen in die tas. Dat zijn 5 gladde stenen van het woord Gods. Elimas de tovenaar, die wordt door 1 gladde steen door Paulus geveld. Maar je moet goed verstaan, we hebben het vorige keer uit 1 Korinthe 5 verstaan. En u verklaart dat die incestdader, die wordt met een gladde steen. Dus dat betekent, die gladde steen van de tucht, dat is gelijk de hoogste trap van de tucht. Die wordt gelijk afgesneden en zijn lichaam wordt aan de duivel overgegeven. Tot vertering van zijn vlees. Daar gaat Paulus niet mee in discussie met zo'n persoon. Want dat zijn zulke roepende zonden. En die worden in de huidige Reformkerken, daar gaat overal het deksel van de doofpot op. Worden niet meer aangegeven bij de burgerlijke rechter. Die worden niet meer behandeld zoals Paulus, die incestdader uit 1 Korinthe 5, afsnee uit de gemeente Gods. Dat doet David met Goliath, dat is in een andere zin, dat was natuurlijk een onbesneden Filistijn. Maar hij maakt een mond dood met een gladde steen des woords. Zo moet je dat verstaan, hoor. Denk er goed om. Want dat was een gladde steen Gods. En de Heere gebruikt zo'n zwakke steen. Want God verheerlijkt zich altijd door de zwakste middelen. David, wat stelde David nou voor? Toen Goliath opkeek en David zag, begon die luidkeels te lachen en te honen. Wat? Zijt gij tot mij gekomen alsof ik een hond ben om mij met een stok te slaan? Hij drijft de spot met die kleine doek. Nou ja, David was maar een dwerg vergeleken bij Goliath. Maar David zeg ik, ik kom niet in mijn eigen naam. Ik kom tot u in de naam van de Heere der Scharen, de God der slagorde van Israël die gij gehoond hebt. En David wist het al, de Heer had het hem al bekendgemaakt. Hij wordt gedreven door de Heilige Geest. Als de Heilige Geest je drijfveer niet is, dan kan je ook die gladde stenen niet bedienen. Houd ermee op. Dus die trollen en die dwepers in onze dagen, die gooien altijd handenvol met losse stenen. Het werkt natuurlijk niks uit, want dan raak je mij echt niet mee. Nou, absoluut niet. Dat is ook geen partij. Nou, dan moet je met ijzer komen. Met het ijzer van Gods woord. Ja, ijzer scherp en met ijzer. Nou, dat deed David bij Goliath. Hij had een scherpe steen. Een scherp stuk ijzer zou je zeggen. Een scherpe steen. Dat waren van die gladde stenen. En als je die over de oppervlakte van het water gooit, dan springen ze steeds verder. Soms maken ze wel 10 sprongen, die gladde stenen. Dat kan je niet doen met zo'n ronde rok. Als je dat probeert, dan plonst die gelijk naar de bodem. Maar die gladde stenen, die hebben draagkracht. Die worden door de lucht gedragen als je ze werpt. En met name de Benjamieten waren zeer bedreven in het werpen van slingerstenen. Waren ze zeer in bedreven. Dat staat in Gods woord. En David was er ook in bedreven. Maar ja, hij was geen Benjamiet, dat was Saul. Maar Saul dorst het niet. Terwijl hij bedreven was in het werpen van stenen. Hij had gewoon Saul van die heuvel, had hij zo'n stenen. Maar hij dorst het toch niet aan. Weet je wat dat is? Saul had geen geloof. Daar heb je het. David had geloof, waar geloof. Hij zag niet op zijn kleinheid. Hij zag niet op de grootte van Goliath. Hij zag op God. En hij wierp die steen in de naam des Heeren. En David slingerde zijn steen. Hij was er ook bedreven in, want hij had schapen te weiden voor zijn vader Izzi. En als dan zo'n schaap afdwaalde, dat geschiedde dan niet met zo'n gladde steen, maar gewoon een steentje. En dan werd zo'n schaap opgeschrikt, doordat hij dan zo'n steen op zijn rug geslingerd kreeg. En dan keerde hij terug tot de kudde, want dan dacht zo'n schaap, hé, nou ben ik in gevaar, nou ook aangevallen. Maar bij Goliath gebruikte David van die gladde stenen, want dat waren eigenlijk 5 kogels. Ja, zo kun je het wel beschouwen. In de vorm van gladde steen. En David slingerde zijn steen En die steen die zonk in het voorhoofd van Goliath. Dus wat betekent dat? Goliath was direct monddood. Het vloeken hield direct op. Direct op. Nou moet je goed verstaan, in het Nieuwe Testament leert de Heer niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Je hoeft niet letterlijk zo'n gladde steen meer te werpen. Hè, want de Heer werkt nou door zijn geest. Hè, op zijn wijze, er staan vele voorbeelden ook in het Nieuwe Testament. Soms mogen de lasteraars heel hun leven lasteren. Soms laat de Heer dat toe. Als de Heer zijn plagen over de aarde uitgiet, hè, dan staat er in Openbaring geschreven, en het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. Als de sterren van de hemel vallen op de aardbodem, dan beginnen de mensen God te lasteren. En Petrus zegt van die onredelijke dieren die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan. Kijk, want de boer niet kent, dat eet hij niet. En nou in een nog veel verschrikkelijkere zin, lasteraars die lasteren datgene wat ze niet verstaan. Ze geven zich voor dat ze het verstaan. Ze geven zich uit als apologeten. Ze geven zich uit als schriftverklaarders. En ze nemen soms dezelfde woorden in de mond die de apostelen en Gods geroepen getuigen in de mond nemen. En toch staan ze op de brede weg. Je kan dat zo heel makkelijk onderscheiden, want punt 1. Het leven kan niet met het leven twisten. Dat is niet makkelijk. Nee. Petrus heeft in de Antiochieën niet tegen Paulus getwist toen hij door Paulus werd bestraft. Dat was ook een gladde steenbestraffing, hoor. Dat moet je echt zeggen. Dat was een gladde steenbestraffing. Die kwam zo hard aan bij Petrus, hij heeft er geen woord tegen in kunnen brengen. Maar soms laat de Heer die lastermonden doorgaan, omdat het een algemene trend is, moet ik zeggen. En dat lees je in Openbaring 14, dan moet de maat der zonde volgezondigd worden. Dan geeft de Heer die over, ze zijn onder de waarheid grootgebracht, ze hebben met je meegelopen en dan gaan ze het werk Gods lasteren. Nou, die heb ik ook bij hopen gekend. Hoor. En nog. En dat geeft de Heer soms maar over alsof de duivel regeert. Maar zo is het niet hoor, ze moeten de maat der zonde volzondigen. Want ze zijn ertoe gezet. Dat zegt Petrus, hè? Ze zijn ertoe gezet om het werk Gods te lasteren. Ja, dan ben je ook niet meer te beklagen. Nee, dan ben je wel beklagenswaardig, maar dan heb je zo de duivel in de kaart gespeeld dat God je overgegeven hebt, hè, om te doen wat je wil. Dan een Judas zegt een ander vlees najagende, hè? Sodomie, pedofilie in onze dagen. Is het in alle kerken, wordt het celibatair, vacuümverpakt homofilie, vacuümverpakt de pedofilie, het is allemaal vacuümverpakt. Nou, God zal lachen in je verderf als hij zo de zaken verpakt. Want het is niet verpakt. Een homo is bezet met sodomitische lusten. En die mogen bij elke reverdominee in het avondmaal. Weet je waarom? Omdat ze dienaars van de duivel zijn. Dat gebeurt niet onder Gods geroepen knecht, hoor. Dat kan ik je verzekeren. Weet je wat Calvijn zegt tegen zulke lasterhonden? Daar zou je eerst mijn handen af moeten houden. Anders kom jij niet aan die tafel. Hou je er rekening mee? Dat waren getrouwe geroepen knechten van God. Maar die zijn er nu niet meer. Niet in de Reformkerken, niet in het Westen. Die zijn er niet meer. Nou, ze spreken Billy Graham naar de mond. Vlastuin zegt, nou ja, er hingen wel een paar bordjes scheef. Maar het was toch een grote apostel van Christus. Hè? Terwijl het een duivel was, een vrijmetselaar. Hij had miljoenen zielen bedrogen. Billy Graham was niet alleen remonstrants, hij was ook pausgezind. Hij was ook een volbloed antinomiaan. Ja, als je een vrijmetselaar bent, dan ben je een duivel. Hè? En dat wordt, Lewis was een Freemason. He, schreef occulte boeken. Hij wordt door elke dominee geprezen. In onze dagen. Dus dat is al een bewijs om te zien dat die dominees aan de kant staan van de joden die met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd, hetgeen door Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Ja, daar moet je toch in onze dagen goed acht op geven, want als die van der Staaij de verloren zoon staat te verkrachten, hè, met een glimlachend gezicht, dan doet hij net of dat hij een evangelist is, maar hij is het helemaal niet. Hij is een dienaar van de duivel. Dat heb ik met duizenden feiten bewezen. Dacht je dat zo iemand die midden in de zonde leeft, eenzinnig Bijbels woord over de verloren zoon, dat is allemaal eigen ik-bedoelingen. Dat is allemaal oude mens-propaganda. Heb ik bijvoorbeeld die verloren zoon horen zeggen, zoals Pieters. Ik noem hem ook geen dominee meer, want ze zijn het echt niet. Nee, misschien in naam. Dat stelt helemaal niks voor. Dat zijn geen dominees. Nou, dat zijn zwartwerkers. Omdat ze nooit geroepen zijn. En de Heer laat staan dat ze gezonden zijn. Daar kennen ze niks van, hoor. Ze kennen ook de vervolging niet. Want kijk, hier staat geschreven, maar de Joden, vers 50, maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad smet en verwekte vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit de lampalen. Er is geen ene dominee die het kent. Ben erachter gekomen, de Heer heeft het me ook geopenbaard, dat ze, al die dominees, die haten Gods volk onder het kruis. Ze haten dat volk van God. Het zijn Christuskruisers. Met een vrome mond staan ze te preken. En als hij ze tegenkomt en bewijst dat ze niet ageren tegen de roepende zonde van land en volk, dan best er een ander uit. Welke dominee het ook betreft. Welke dominee het ook betreft. Probeer het maar. Schrijf maar eens een brief. Maar dan moet je wel met gladde stenen te werk gaan, hoor. Als je een hand met stenen hoort, dan maak je het alleen maar erger. Dan maak je het. Die ongelukken heb ik ook al zo vaak gezien. Ik zeg, houd er maar mee op. Want je doet het niet door het geloof. Dat is allemaal een handvol stenen. Nou, het moeten gladde stenen zijn. Gladde stenen van Gods woord. En dan zorgt de Heer wel dat ze in een voorhoofd zakken of waar ook. He, soms maken die gladde stenen iemand leven lang kreupel. En dan heeft hij zo met zichzelf te doen dat hij ook geen woord meer uit kan brengen. God is vrij in zijn handelen, ook in die strafzaken. Denk er goed om. God is rechter die beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert en die verhoogt. En als Elisa door die 43 kinderen, meen ik, werd uitgescholden, kaalkop, ga op. Dat liep over het ambt van Christus, zal ik je dat eens zeggen? Dat liep over het ambt van Christus, daar was de Heere Gods mee gemoeid. En dan keert Elisa zich om en hij zag ze en hij vloekte hen in de naam des Heeren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde. Oh, 42 kinderen zijn er geen, 43, 42 kinderen. In onze dagen zou je zeggen, ja maar dan moet de kinderbescherming aan te pas komen. Want dat kan zomaar niet. En dan zou Elisa gekruisigd worden. Ja, in onze dagen. Door de kerk hoor. Door de kerk. Door de dominees. Want ze preken deze hoofdstukken. En als het in deze dagen gebeurt. En het gebeurt, de Heer werkt nog precies hetzelfde. Hij heeft nog beren genoeg ter beschikking. Ik heb die ongelukken ook wel gezien. Een man bij de GBS. En ik had wat nodig van de GBS. Ter illustratie van een door mij geschreven boek. En die begon me te lasteren. Ik heb de e-mail nog op mijn computer staan. Nou, ik zeg, God weet je wel te vinden hoor. Ik zeg, want wat je nou allemaal uitkraamt. Ik zeg, ben jij een GBS'er? Ik zeg, man, je bent een duivel. En de volgende dag lag hij op de bodem van het Uddelermeer. Had hij zijn eigen verdronken. God is rechter die het beslist. Die als alle oppervoogd. Deze vernedert, die verhoogt. Dat zeg ik niet om ermee te schermen. Ik preek u Gods woord. Het gebeurde bij Elisa. En hij vloekte hen in de naam des Heeren. Dat is wat. Hè? Dat is op de hoogste trap van de tucht. De hoogste trap van de tucht. De Schotse geloofshelden hebben die hoogste trap van de tucht dikwijls gebruikt, dikwijls toegepast op vloekende koningen, vorsten, vervolgers. En ze zijn alle ter helle gevaren. Dat zijn we helemaal kwijt in onze dagen. Want het wordt allemaal in het kader gezet. Je mag niet oordelen. Dat is ook een uitspraak van de duivel hoor. Je mag niet oordelen. Zo hun het bedoel ik te zeggen. Want zo staat het niet in Gods woord. Gods woord, Gods volk, Gods geroepen getuigen moeten oordelen. Een rechtvaardig oordeel. Je mag niet onrechtvaardig oordelen.
Dus dat betekent, je mag niet iemand beschuldigen zonder bewijslast. Dan zit je onrechtvaardig te oordelen. Dan zit je iemand te veroordelen zonder grond. Dat is laster. Dat is laster. En het is ook laster als je, net als de Joden doet, als je de prediking van Gods woord, die zuiver naar Gods woord gepredikt wordt, wederspreekt en lastert. Dat is precies hetzelfde. Dat is ook laster is altijd ongegrond. Maar verdraaien, dat is haast nog erger als laster zonder grond. Want er zijn ook van die trollen en van die dwepers in onze dagen die verzinnen. Ik hoorde broeder Jury nog een verhaal vertellen van iemand. Dat die man gezegd heeft, ik heb de Heere gebeden dat je naar Australië zou gaan en dit en dat. Een heel verhaal erbij, ik ga niet alles in detail uitklaren. En had zijn vader nog ontmoet. Er is helemaal niks van waar. Jury zegt, ik heb die man nooit ontmoet. En mijn vader ook niet. Ze verzinnen gewoon dingen. Weet je waarom? Dat zijn mensen, dat zijn dwepers, dat zijn trollen die met afgunst zijn vervuld. Om de ware broeders onder het kruis, die in Christus met elkaar verenigd zijn, te scheiden. En die mensen lopen eerst een tijd met je mee, soms jaren. We hebben dat gezien bij die man in Sidewak. Hij zegt, ik heb 2 jaar onder uw prediking gezeten en ik ben eraan ontdekt geworden dat ik door in de Belannenkerk bedrogen werd. 60 jaar lang. En die man die begon te twisten over een orgel in de kerk. Dat mocht allemaal niet, dat was allemaal in Christus vervuld. En hij had een bekering met hoorbare stemmen. Ja, nou, ik zeg tegen die man, ik zeg, Kees, je had beter in de Melanenkerk kunnen blijven, want je bent een dweper.
Als dat je godsdienst is, had je beter bij de Melanenkerk kunnen blijven. Toen begon die in zijn ware gedaante, begon die me elk woord te ziften, te lasteren. Wedersprekende en lasterende. Nou, dan zal je einde, niet omdat je het mijn naam doet, maar dan zit je Gods woord te verkrachten.
En als je daarin sterft, zal je einde vreselijk zijn.
Daar hangt zo'n dodelijk prijskaartje aan, mensen. Als je dat met opgeven handelt,
daarmee vaar je levend ter helle.
Voor de onkundige, ja, die kun je nog met de liefde van Christus tegemoet treden. Maar kijk, dat moet ik u nou toch echt onder ogen brengen. Die Elimas de tovenaar,
die trad Paulus tegemoet met het zwaard des woords.
Daar verborg zich de liefde van Christus in de plooien van Gods recht. Want als het om Gods recht, dan zegt Luther, dan mogen hemel en aarde uit zijn voegen vallen. Maar als je denkt dat de liefde Gods woord mij uit handen kan rukken, dan geeft God mij maar geen liefde. Kijk, daar heb je nou de ware liefde. Want dat is in onze dagen is de liefde geïsoleerd van het geloof. Dat is allemaal sentiment. Dat is allemaal van die kleiniaanse sentiment. Je wordt er ziek van. Daar zou een hond nog beroerd van worden. Van die sentimentele godsdienstige mensen. Daar zou een hond nog beroerd. Daar zou een hond nog van gaan kotsen. Ik moet het zo preken hoor. Echt waar, in de naam des Heren.
Al die sentimentele doperse wijvenpraat in onze dagen,
dat heeft niks met de liefde van Christus te maken. Er staat die oude mens die wordt geëtaleerd. Dat heb je ook gezien met dat wederdoperse trio. Waarvan er één beweerde dat het verbond met Abraham alleen de Joden gelde. Trollen, lasteraars. Ze wederspreken de ware leer van Christus. Dat zijn geen kinderen gods hoor. Denk er goed over. Dat zijn echt geen kinderen gods. Nou. Dat zijn trollen, dat zijn dwepers, beunhazen. Want de belofte aan Abraham gesproken. Hierover zegt Paulus, wij verkondigen u in vers 32 de belofte die tot de vaderen geschied is, namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons hun kinderen als hij Jezus verwekt heeft en hun zaad, zegt Paulus. In uw zaad, dat is Christus, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Paulus zegt, hier spreekt de Heilige Geest niet van zaden, zegt hij letterlijk, maar van zaad, het welk is Christus. En in Christus, naar de belofte aan Abraham gesproken, zullen ook de heidenen daarin gelijfd worden. Dus als hij zegt, het verbond met Abraham, dat gold alleen de Joden, dan bedrijf hij godslastering. En die mensen moeten er alles bij verzinnen om hun eigen
doperse ideeën te promoten.
Nou, het lukt natuurlijk van, dat gaat echt niet gebeuren. Dat gaat echt niet gebeuren, want die krijgen nooit een voet omhoog. Ook al krijgen ze 1 miljoen volgelingen, het is allemaal een beweging op de brede weg des verderfs. Want God laat zich niet bespotten. Nou, absoluut niet, absoluut niet. Gods volk valt in alle omstandigheden God toe. Daar zorgt de Heer voor. Daar kan wel eens een weg van bestraffing, daar kan ermee gepaard gaan. We zien het aan David, als die het volk telt of in de zonde met Batsheba valt, dan is het niet gelijk klaar, dan is het niet gelijk opgelost. Nee, daar gaat een strafperiode aan vooraf. Maar uiteindelijk valt al Gods volk na die bestraffing aan Gods kant. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik u goddelijk recht zou leren. Als Gods volk niet waakt, kunnen ze dikwijls op het verkeerde been gezet worden door de valse leraren. Ook soms door verkeerde vertalingen, Roomse vertaling en de Statenvertaling. Koberen gezegd, er zullen met die Roomse vertaling en de Statenvertaling duizenden ter hel varen. Omdat je niet om de zin en mening van de Heilige Geest verlegen zit. Moerkerke zegt, de exegese is vrij. Hij zegt, we zijn in Rooms, de exegese is vrij. Ja, in de eeuwige rampzaligheid, zij bedoelen. De exegese is niet vrij, want er is maar 1 zin en mening van de Heilige Geest. En als er in vers 39 staat dat van alles waar gij niet komt het gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat staat er niet, hoor. Er staat gerechtvaardigd is. Kijk, hier staat een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dus dan gaat het geloof aan de rechtvaardigmaking vooraf. Als hij dat zo vertaalt met het woordje wordt. Want dan moet je eerst geloven en dan word je gerechtvaardigd op grond van je geloof. Maar dat leert Gods woord echt nergens. Nou, absoluut niet. En dan verwijzen de kanttekenaren wel naar Romeinen 10 vers 4. Maar in Romeinen 10 vers 4 staat geschreven, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid in de toepassing des harten. Een iegelijk die gelooft. Daar heb je de goede volgorde. En laat het je nooit anders wijs maken, want je komt ermee uit in de eeuwige rampzaligheid. Kort heb boeken geschreven en hij leert letterlijk de rechtvaardiging van de gelovigen. Leert Gods woord dat? Nee, dat is niet de leer van Christus. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dat doperse trio dat kent ook de rechtvaardiging van de goddeloze niet, want ze beweren allemaal dat ze door de liefde gerechtvaardigd zijn. Dus niet gerechtvaardigd zijn, want de liefde rechtvaardigt niet, enkel het geloof. En op zich rechtvaardigt het geloof ook niet, maar zo te verstaan dat God rechtvaardigt de goddeloze. En dat wordt omhelst door het geloof. Dat is de grondslag van de leer van Christus. En als ze door Gods woord tegen de muur gezet worden, die valse leraren, dan schijnen ze voor elkaar te kiezen. Al mijn lieve broeder, dit en dat. Het zijn nog geen achterneven, want er moet maar eens een crisis komen. Er moet maar eens werkelijk een crisis komen. Dan gaan ze op elkaar verraden. Let er maar op. Let er maar op wat ik nou zeg. Want het is een huis tegen zichzelf verdeeld. En een huis tegen zichzelf verdeeld zal nooit bestaan. Dat zal God verstrooien, vroeg of laat, op zijn tijd. Daar gaat God in blazen. Dat is al een verloren zaak.
Because God's voice is in the whirlwind and in the storm. And the clouds are the dust of his feet. En wat is dust? Dat is stof. En God zal Judas steden herbouwen uit het stof.
Als je de duivel in de kaart speelt, dan blijkt ook niet dat je bekeerd bent, dat je ooit bekeerd bent. Dat ken absoluut niet. Gods volk kan in die zin de duivel niet in de kaart spelen. Dat ze bijvoorbeeld
met opgeheven hand een valse leer gaan leren en aan de kant van de duivel gaan dansen. Kan absoluut niet.
Ook al wordt het versmalt tot een hutje in de komkommerhof, God komt daar nooit aan tekort. Al zijn het er maar 2 getuigen. Er wordt van 2 getuigen gesproken die voor het aangezicht des Heren staan. Van niemand anders op die miljarden wereldbevolking, daar komt God niet aan tekort. Dat is de kerk. En de rest, dat holt op de brede weg naar het eeuwige verderf. Al die miljarden mensen. God stelt 7 miljard mensen tegenover zijn 2 getuigen. Lees het maar in Openbaring. Lees het maar in de profetie. De 2 takken die voor het aangezicht des Heren staan. God werkt niet met aantallen.
Al die politieke verkiezingen. Het is alles de duivel in de kaart spelen.
En als je dan op die SGP stemt, dan zou je dat in de eeuwige rampzaligheid moeten bewenen. Dat zal ik je vertellen. Want je bent er nou zo uit en treuren voor gewaarschuwd. Ja? Dat is een antichristelijke beweging. Die doet er alles aan om de ware godsdienst te verkrachten. Nou, dat heb ik al zo met zoveel bewijzen bewezen. Uit Gods woord. En ook Gods woord spreekt daarvan, hè, dat het allemaal zal geschieden. Maar van Gods volk geldt, ik heb u van Gods geroepen getuigen, geldt, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen. Eerst te Jeruzalem, dat is de orde. Dan te Samaria en dan tot aan het uiterste der aarde. Filippus moest spreken te Samaria en Paulus was geroepen om de heidenen het evangelie te verkondigen. Maar het begon in Jeruzalem, het begon allemaal in Jeruzalem. En als dan de Joden de zuivere prediking wederspraken, diaboliseren en wedersprekende en lasterende, het wordt nog eens uitdrukkelijk bijgezegd, die zijn daartoe gezet. Ik kom ook nooit op bekering, hoor. Nou, absoluut niet. Want ik heb u gezegd, degene die in de tweede trap van de verwerping verkeren, dat leert Gods woord duidelijk in Romeinen 1 vanaf vers 18, daar wordt voornamelijk de tweede trap van de verwerping, die mensen worden daarin geopenbaard. Als je dan profaan Gods woord gaat afvallen en bespotten en Gods geroepen getuigen gaat blameren, nou dan weet God je wel te vinden. Want dan doe je alleen maar de strop om je eigen nek. Net als Judas. En hij verhing zich. Hij ging naar zijn eigen plaats en hij verhing zich. En hij viel op de rotsen. En Petrus die gaat daar nog in detail op in. En zijn ingewanden die barsten. Moet je dat nou allemaal zeggen, Peter? Ja, dat moet ik allemaal zeggen. Want dat zegt de Heilige Geest dat ik dat moet optekenen in Gods woord. Of wou je nog met de Heilige Geest twisten? Kijk, daar is nou een hele beweging op die SIP-NL, FD-NL, SGP, noem maar op. Dat zijn allemaal bewegingen om Gods zuivere woord belachelijk te maken. En om het getuigenis van Gods volk in discrediet te stellen. Wedersprekende, lasterende. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag, daar doen alle dominees aan mee. Ook al die zwijgende dominees, want die stemmen stilzwijgend op de SGP, dat zijn ook lastervarkens.
Om nog maar niet te spreken van al die trollen en al die dwepers die allemaal webbloggen openen, net zoals die Arnold Huigen via het FD dat doet. Het is één aaneenrijging van godslastering. Het kan allemaal in onze dagen, zonder dat de tucht in werking treedt. Zonder dat één dominee zijn mond erover open doet. Maar
als je daarover zwijgt, je schudt het stof niet van je voeten, je maakt je eigen er niet van vrij, dan behoor je tot die lastervarkens.
Nou, tegenwoordig kunnen ze zich zo opknappen, maar ik heb wel eens meer gezegd, je kunt een varken lippenstift opdoen, maar dan blijft het toch nog een varken. Je kunt het zo onderscheiden.
Daar is niet veel voor nodig. Daar is alleen Gods woord voor nodig. En als je die gladde stenen van Gods woord kan aanwenden, dan heb God je in zijn dienst gesteld. Want dat is altijd de uitwerking. Dan mag je zere naam die gladde stenen uitslingeren. En die raken altijd doel. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, als David die gladde stenen over zijn hoofd had gegooid, had hij nog raak geweest. Want dat was een steen Gods. Die kon niet missen. Die kon niet missen. Want als God een pijl uit zijn pijlkoker afschiet, die treft altijd in het hart van koningsvijanden. Altijd en overal. Altijd en overal. En dan doen ze er wel een vroom jasje over, maar dat helpt toch niet, hoor. Ik zie die mensen al in elkaar zakken. Dat hoeft niet letterlijk. Dat hoeft niet letterlijk. Maar ik heb er wat geestelijk in elkaar zien zakken. Omdat ze door de steen Gods zijn geveld. Maar zulke lasteraars, waarvan hier de schrift spreekt, die blijven, je leest niet dat die lasteraars de mond gestopt wordt. Want ik heb al gezegd, soms laat de Heer die mensen tot hun dood doorlasteren.
En dat moet ook in het leven van de kerk met een hoofdletter allemaal medewerken ten goede.
Zalig zijn, zijt gij als de mensen u smaden en lasteren om de Zoon des Mensen wil. Maar als het werk Gods, als de ere Gods in het geding is, en er wordt geen tucht gehandhaafd, er wordt niet de afsnijding over uitgesproken, daadwerkelijk, dan heb je met een valse kerk te maken. Dan heb je met een valse kerk te maken. En daarvan zegt de Heer, ga uit van haar, mijn volk, opdat gij van hun
zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt en blijf je zitten, dan ben je geen kind van God. Lot die werd uit Sodom gehaald. En nou kunnen ze erin trekken? Nou, forget it.
Kijk, dan kom je openbaar zoals Van der Staaij openbaar komt.
Heb je die verloren zoon trouwens wel eens horen zeggen, ja, ik ben op cursus geweest in een abortuskliniek. Heb je dat de verloren zoon? Durf je dat de verloren zoon in zijn mond te zetten? Dat doet Van der Staaij. Want hij etaleert met de verloren zoon. En Van der Staaij is op cursus geweest bij zijn abortuskliniek. En weet je wat hij gezegd heeft? Dat deed hij ook aan de EO-tafel. Ik heb goede gesprekken met die aborteurs gehad. Ik heb goede gesprekken met Bill Gates gehad. He, dat is de internationale vaccinatiespuit. Die hebben al miljoenen mensen om het leven gebracht met zijn horror-ideeën. Met zulke criminelen heb Van der Staaij goede gesprekken. Heb je nog een boek over geschreven? Nou, Van der Staaij, je zal met jouw boeken ter helle varen. Zo waarachtig als God leeft, als je je niet bekeert. Dat zal ik je zeggen in de naam des Heren. Want je bent in de naam des Heren al afgesneden door de hoogste trap van de afsnijding. En je verkeert al in de tweede trap van de verwerping, zo niet in de derde trap van de verwerping. Dat zeg ik u in de naam des Heren. En wie het ook maar horen wil. Dat zegt de Heilige Geest in zijn woord. Als het woord Gods op deze wijze wordt verkracht, met vrome woorden, met een antinomiaanse presentatie van de verloren zoon, zoals Van der Staaij gedaan hebben. Nou, dan ben je nog erger als een heiden. Dus, dat is waar, hè? Liever een heiden dan een afvallige. Want een heiden kan nog bekeerd worden, maar een afvallige niet meer. Nou, absoluut niet, hoor. Nou, dat is maar zelden degene die in de tweede trap van de verwerping verkeerde, dat tien bekeerd. Je ziet het aan Manasse, hè, die offerde ook zijn kinderen aan de Moloch. Horror. Vrijmetselarij, illuminatie, want dat doen ze nog, hoor. Al die pedofiele netwerken, die komen in de Tweede Kamer nooit ter sprake om die netwerken te ontbinden, op te heffen en de daders ervan te berechten. Never, nooit niet. Bisschop, Dijkgraaf, die vent uit de Elspeet, dat moddervarken, want ze zijn gewoon varkens. Ja, Van der Staaij, ze hebben een eed afgelegd. En dat betekent dat ze vele dingen niet eens aan de orde mogen brengen. Daar hebben ze een eed voor afgelegd. Dus dat is mijn eed jegens Gods woord. Die eed, weet je wat dat betekent? Dat ze de mensen meer gehoorzaam moeten zijn dan God. Dat betekent die eed. Dus als je die eed pleegt, dan ben je al een verworpene. Een door God verworpene. Dan ben je geen kind van God. Een Gods kind kan dat niet doen. Oh, absoluut niet.
Want als dat wel zou kunnen, dat zou betekenen dat de duivel nog macht heeft over Gods volk. Nou, dat leert Gods woord nergens. Maar het huidige naam Christendom, ofwel het Reveldom, inclusief RDNL, SGP, die kunnen meedansen met de illuminatie.
En daar holt nou heel dat Reveldom met de dominees achteraan. En ze houden tijdredens alsof God niet bestaat. En ze maken zich nergens van vrij. De tucht wordt nergens meer op toegepast. Niet zoals Paulus dat doet, 1 Korinthe 5 en hier bij Eden als de tovenaar. He, want die tucht, nou, als die tucht zal worden toegepast, zoals Paulus dat doet en bekend maakt in zijn brieven, dan zat er wellicht nog maar een handjevol mensen in die duizendtallige Reveldkerken. Dat zal ik je vertellen. Het zal niet gebeuren, want die Reveldkerken zijn aanvallig geworden. Die zullen ook nooit meer een reformatie ondergaan. Die zullen nooit meer een reformatie ondergaan, want als hij een planting stelt, dan is het zijn kerk. Dan is het de kerk der reformatie. Die Roomse kerk, die is niet gereformeerd. Die heeft God overgegeven aan de apostasie, aan de afvalligheid, godslasterlijkheid. De zonde tegen de Heilige Geest wordt er openlijk in bedreven. Dat wordt ook binnen het Reformdom gedaan. De zonde tegen de Heilige Geest is niet meer incidenteel. Het wordt massaal bedreven. Ik heb u daar wel eens de bewijzen van geleverd. Maar als de Heere een reformatie geeft, dan is het zijn kerk. Hoor je het? Als de Heere, de Joodse kerk was Gods planting. De Heere heeft die planting totaal uitgerukt, omdat de Joden van die kerk een hol van de duivel hadden gemaakt. Dat is ook met de hervormde kerk gebeurd. Leervrijheid, daar is het mee begonnen. Ze hadden die koning Willem I af moeten zetten. Nou, ik heb je vorige keer verteld hoe het met die koningshuis, hè? Klaartje van de Grift, daar was prins Bernhard mee getrouwd. En dat wordt nou verafgoot, weet je, Reveldom, rd.nl, hij maar één god, dat is het koningshuis. Nou, je gaat ermee ter helle. Wat zal ik je vertellen? Als de mens geëerd wordt boven God, dan is het oordeel onafwendbaar. Onafwendbaar, want als de mens in het middelpunt staat, dan gaat altijd met afgrijzelijke afgoderij. Het wordt in onze dagen allemaal vacuüm verpakt. Het wordt allemaal zodanig voorgesteld met een vriendelijk gezicht. De duiven komen op kousenvoeten. Maar ze zijn ertoe gezet om goddeloosheid te bedrijven. Appointed, being set in the counsel and purpose of God to slander the doctrine of Christ and his witnesses. Whom he has determined to leave in that obedience. Dus the decision of God luidt dat hij ze laat in die ongehoorzaamheid. Hij doet het deksel erop. De duivel die wordt in die helleput bewaard. Dan wordt hij nog een keer losgelaten om de mensheid te verleiden.
Nogmaals, het moet voor Gods volk alles medewerken ten goede.
Ja, tante Lene zei dikwijls, je vijanden zijn net zo nuttig als je vrienden. Want als de ketters er niet zouden zijn, de trollen en de dwepers, ja, dan zou Gods volk ook in slaap vallen. Dus ze moeten nog medewerken ten goede als steigerhout voor het koninkrijk Gods. Ja, opdat Gods getuigen aangewakkerd zouden worden om die valse leraars te bestrijden, te bestraffen, om de tucht erover uit te spreken. Ze worden wakker gehouden door de vijanden, vaak door de vijanden. De aandrijving is de Heilige Geest, maar zo heeft God het bepaald. Het gaat heel zijn woord maar door. De Heer stelt altijd vijanden. Paulus zegt, ik heb een geopende deur ontvangen. Maar er zijn vele tegenstanders. Zo wil de Heer het. Zo wil de Heer het. Er moeten ketterijen onder u zijn, zegt een apostel. Opdat Gods volk wakker zou worden. Getuigenis zal geven. Hoe het nou wel zit. Hoe God werkt. En om de valse leringen en de valse leraars te bestraffen, publiek, hoor, dat moet publiek gebeuren. Dat kan niet via een achterdeur. Want wat publiek geleerd wordt, moet publiek bestreden worden, als het een dwaling betreft. Als het een ketterij betreft. Kijk, als het voortkomt uit onkunde, dan kan je het nog via een achterdeur doen. He, want er staat geschreven van Aquila en Priscilla, die namen Apollos apart. Apollos leerde geen dwalingen. Maar weet je wat er staat geschreven? En ze legden hem het woord bescheidenlijker uit. Dan zeg je, Apollos, jij moet dieper afdalen. Jij moet afsteken naar de diepte. Je preekt te oppervlakkig. Dat hebben Aquila en Priscilla tegen Apollos gezegd. Lief, hè? Maar dat geschiedde niet publiek, want Apollos leerde geen publieke ketterijen. Petrus leerde publieke ketterijen te Antiochië met zijn gedrag, niet in zijn leer. He, want daar kon zelfs Petrus niet in dwalen. Nee. En toen werd hij publiek bestraft. Dat zegt Paulus ook. Dat geldt voor de huidige kerk. Bestraft die zondige in tegenwoordigheid van allen. En je moet het eens doen. Je moet een dominee eens aanschrijven op de feiten. Of je hoort nooit wat, of er barst een ander uit. Dan ben je ineens een duivel en een lasteraar en noem maar op. Maar God tekent alles, hij schrijft alles op in zijn boek, hoor. Alle oogmerken, alle valse overdenkingen. Hij schrijft alles op in zijn boek. Elke regel van dat boek is gevuld. Dat is ook een vol boek. Als de boeken worden geopend, dan zijn er geen lege boeken. Het is een trend in onze dagen en daarom moet ik er zo vaak over preken, want je zou ermee meegesleurd worden. Gods volk kan niet zonder de vermaning, hoor. Mooi echt niet denken. Want we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. We liggen al te slapen voordat we het weten. Neem dat nou eens aan. De discipelen sliepen ten tijde van de hoogste aanvechting van de borg in Gethsemane. Dacht je daar beter van aan? Dat geloof ik toch niet. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Als je daarvan overtuigd bent door de oefening des geloofs, dan ben je ervan overtuigd. Want dan gaat Paulus roemen in zijn zwakheden. Hij wou er ook wel met het zwaard tegenaan. Maar de Heere zei van die slaande engel des duivels, mijn genade is uw genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En als Eliasib de priester gesteld was over de kamer van het huis Gods, was deze een nabestaande van Tobia geworden. Dat is, hij had zich met hem bevriend of verzwagerd. Niet tegenstaande dat Tobia een bittere vijand Gods en van Gods volk was. Kijk, dat is de kerk van vandaag. Eliasib, de priester, Nehemia 13 vers 4, die gaat zich verzwageren met Tobia. Dat is de kerk van vandaag, letterlijk. Ze geven, net als Agab, die gaf een handreiking aan Benhadad. Hij had hem verslagen en dan geeft Benhadad een handreiking. Nou, dat keerde terug als een boemerang en dan krijgt Agab het oordeel over zijn geslacht. Dat is de kerk van vandaag. Dat wordt gedaan binnen de kerk. En dan zegt Pieters, nou, die gooit onnatuurlijke vaders en natuurlijke vaders en zelfs godsvrezende vaders op één hoop. Het wordt crimineel in onze dagen. En als de justitie nog zou functioneren zoals het behoort, dan zou jij in de gevangenis opgesloten moeten worden.
Vriend Pieters.
Want jij zet die vaders, die onnatuurlijke vaders, in dezelfde rij van de natuurlijke vaders en van de godvrezende vaders. En dan ga je hen bekladden met die varkenslusten, dat ze hun eigen dochters verkrachten. Dan ben je voor mij een misdadiger. Een crimineel. Een illuminaat. Maar geen knecht van God. Je moet dat laatste artikel maar lezen. Dat is de kerk in onze dagen. Het wordt nog veel erger hoor. Want de Heere zorgt ervoor dat ongeroepen dwepers en trollen er aan alle kanten uitbarsten. Daar zal God voor zorgen. Dat zie je bij die Elimas de tovenaar. Paulus hoefde die man niet eens te onderzoeken. Ze komen zelf openbaar. Ze komen zelf openbaar. Want ze haten het werk Gods in je. Ze haten de zegeningen Gods in je. Ja. Maar van Jozef wordt gezegd, het is een vruchtbare tak. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. Door de hand van de machtige Jacobs. Het helpt niks, mensen. Het helpt echt niks wat je doet. Ga maar door met je lastering. We hebben het vorige keer gehoord, hè? Nou, ga dan maar naar Bethel, Bet-Aven, Gilgal en Beersheba. En bedrijf die afgoderij maar. Met het woord Gods op je lippen, met genade op je lippen, met Christus op je lippen. Hè? Maar die meerdere Simson zal ervoor zorgen. En ze storten van de top van de eer in eeuwige verwoesting neer. Maar over u, zegt de Heere, volk van God, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. Hierdoor de strijd op leven of dood. Als het geen strijd is of op leven of dood, ben je geen kind van God. Nee, nee, absoluut niet. En de Heere geeft zijn volk wel eens rust, want anders zouden ze nog omkomen. Rust een weinig, want de weg zou voor u te veel zijn. Dan reikt de Heere ze weer voeden toe. Maar wiens brood eet je nou? Uit de hand des Heeren? Ja, die dominees met het traktement, die roemen ook in God. De Heere zorgt voor me. En weet je, als dit traktement in stop gezet wordt, dan zijn ze ineens geen dominee meer. Dan moeten ze kasten verkopen. Nehemia, die gooide Tobia eruit. Daar heb je nou weer de ware tucht. En zijn huisraad kreeg hij op zijn kop erbij. Dat is weg in onze dagen. Dat is compleet weg. Tobia's, Sambalats dan op de preekstoelen. En je mag niet oordelen. En zo vaart er een heel volk ter helle. Maar over u zal de zonne der gerechtigheid opgaan. De Heere weet zijn volk wel te bewaren. Want we verkeren midden in de verzoeking die in Gods woord is voorzegd, die over de hele wereld komen zal. We leven middenin. Nou, de Heere kan ze volop bewaren. De Heere kan Daniel in de leeuwenkuil bewaren. Absolute waarheid. Maar je moet het wel weten bij ondervinding, want anders zit je maar te spotten. Dan zit je maar te spotten. Over Daniel preek in de leeuwenkuil, ja. Maar weet je er ook van dat de Heere de muilen der leeuw toesluit in je eigen leven? Weet je ervan? Kun je er ook wat van vertellen? Dan staan de moordenaars soms aan je deur in Haaskamp en ze konden de deur niet vinden. Ik weet het echt te vertellen hoor. En de Heere had de muilen der leeuwen toegesloten. Ja. Net als bij Lot, ze konden de deur niet meer vinden. Die God leeft nog. Amen. Heere, uw trouw, uw roem is niet te zeggen, is met geen mond uit te drukken, met geen pen te beschrijven. Maar daarin zult gij uw volk verblijden, al aan deze zijde van het graf. En straks volkomen, och of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. die volle trap van de wedergeboorte, in hemels tempelzaal, hier nog een roeping te vervullen, om het hart deze volks vet te maken, opdat ze zich niet zouden bekeren. Ontzaglijk, ontzaglijk. Dan mochten we nog uitgaan. We zitten al aan het uiterste der aarde. Gij hebt maar te bevelen, Heere. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Die grote knecht des Heeren, die alles gedaan heeft, alle gerechtigheid vervuld. Opdat we ons in hem zouden bevinden tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. Om Jezus willen. Gemeente, laten we nog zingen van het 12e zangvers. Van Psalm 140. Ik weet dat God getrouw in het richten des arme rechtszaak daar hij schrijft. Hoe vals hem de ontrouw mogen betichten, beslissen zal naar billijkheid. Het 12e zangvers van Psalm 140. Aangezicht over u en geven u vrede. Amen.